Je gaat zo luisteren naar een aflevering van de Bijbel lezen met Jan podcast. Voorheen de Bijbel in één dag podcast. De genoemde links in deze uitzending kunnen verouderd zijn. Kijk op bijbellezenmetjan.nl of in de omschrijving van deze aflevering voor meer informatie over hoe ik mensen en kerken kan helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. Welkom bij de Bijbel in één dag podcast. Mijn naam is Jan Heijnen. Ik ben auteur van het boek De Bijbel in één dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik help christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op debijbelineendag.com kun je het e-book De Bijbel in één dag gratis downloaden. Ook kun je de paperback bestellen of je inschrijven voor een van mijn cursussen of seminars. Oké, laten we met de aflevering beginnen. En het is alweer de 40ste aflevering van de Bijbel in één dag podcast. We zijn bezig met het evangelie van Johannes. In een van de vorige afleveringen heb ik het eerste deel behandeld en nu gaan we over naar het tweede en het laatste deel van Johannes. Hierin staat de laatste week van Jezus centraal. Deze week begint met een maaltijd, bij Lazarus thuis. Zijn zus Maria giet kostbare olie over Jezus' voeten, waarmee ze hem in feite voorbereidt op zijn dood. Daarna is er de zondagse intocht, waarbij Jezus als Messias wordt verwelkomd in Jeruzalem. Hoewel Jezus weet dat hij op vrijdag zal sterven, investeert hij bijna al zijn beschikbare tijd in onderwijs aan zijn leerlingen. Ze houden een maaltijd, maar geen van de leerlingen wast de voeten van een ander. Dat is immers het werk van een slaaf of een dienaar. Toch kiest hun leider, Jezus, ervoor om wel de voeten van de anderen te wassen. Deze ene daad laat zien hoe God werkelijk is, liefdevol en dienend. En zo, zegt Jezus, moeten ook jullie elkaar lief hebben en dienen. Er volgt nog veel meer onderwijs. Een van de bekendste verhalen die Jezus deelt, is dat wij geënt moeten zijn in God, zoals een wijnrank vastzit aan een wijnstok. God is dus de bron van ons leven. Maar, net als wijnranken, moeten wij worden gesnoeid. Niet omdat God ons pijn wil doen, maar omdat we daarna meer vrucht zullen dragen en nuttiger voor hem kunnen zijn. Jezus vertelt ook dat hij weggaat. Dit maakt zijn leerlingen verdrietig. Maar Jezus zegt dat het nodig is, want alleen als hij weggaat, kan hij de Heilige Geest naar ons toesturen. Als God in de persoon van de Heilige Geest in ons leeft, is Jezus immers altijd bij ons. Nergens in de Bijbel wordt trouwens de term drie-eenheid gebruikt om God, Jezus en de Heilige Geest aan te duiden. Maar het idee dat er één God is, in drie verschijningsvormen, wordt hier dus wel beschreven door Johannes. God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest zijn ieder apart actief en toch zijn ze één. Wat is dan de rol van de Heilige Geest? Jezus zegt dat Hij ons zal overtuigen van de waarheid. Hij zal ons ook de kracht geven om Jezus' missie te voltooien in de wereld. Hoewel Jezus het offer brengt dat nodig is om de zonde te verslaan, is het aan de volgelingen van Jezus om dit goede nieuws te vertellen op de wereld. Hij waarschuwt wel dat er tegenstand en vervolging zal komen, maar voorspelt eveneens de overwinning voor wie volhoudt. Hij bidt een prachtig gebed voor zijn leerlingen en alle volgelingen die nog zullen komen. Dan gaat Jezus met zijn leerlingen naar de Olijfgaard en vervolgens komen er soldaten aanlopen, geleid door de verrader Judas. Wie zoeken jullie? Vraagt Jezus. Jezus uit Nazareth, antwoorden ze. Ik ben het, zegt Jezus. En de soldaten deinzen achteruit en vallen zelfs op de grond. Eigenlijk zegt Jezus niet, ik ben het. Hij zegt eigenlijk, ik ben. Dat zijn precies dezelfde woorden die God tegen Mozes zei toen Mozes hem om zijn naam vroeg. In Johannes zegt Jezus trouwens 7 keer iets over wie hij is, die allen beginnen met de woorden ik ben. Zo zegt hij, ik ben het brood van het leven, ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de opstanding in het leven. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Elk van deze 7 stellingen zegt iets over Jezus' identiteit. En hier openbaart Jezus dus voor de 8e keer wie hij is. Ik ben het, zegt hij. Oftewel, ik ben God. Hadden de vijandelijke soldaten door dat hij dit bedoelde? Dat is niet helemaal zeker, maar ze waren in ieder geval diep onder de indruk en ze lijken besluiteloos. Petrus is dat niet. Hij pakt zijn zwaard en slaat een oor af van de slaaf van de hoge priester. Lucas vermeldt overigens dat Jezus het oor van de slaaf genas. Dat doet Johannes in zijn evangelie niet. Maar Jezus wijst Petrus terecht met de woorden: zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet leeg drinken? Jezus gaat zijn dood tegemoet, maar niet omdat hij in de val is gelopen. Hij legt zijn leven vrijwillig af. Dit past allemaal in Gods reddingsplan. De leerlingen maken zich vervolgens uit de voeten. De soldaten voeren Jezus mee naar de Joodse raad en daarna brengen de Joden hem naar de Romeinse gouverneur Pilatus. Jezus wordt ervan beschuldigd dat hij claimt een koning te zijn. Als Pilatus hem daarna vraagt, antwoordt hij: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Impliciet geeft Jezus hier dus toe dat hij wel degelijk koning is. En iedere Jood die zich koning noemt, is een bedreiging voor de Romeinse keizer. Pilatus voelt zich duidelijk ongemakkelijk, maar eigenlijk ziet hij niet zoveel gevaar in Jezus. Met een list probeert hij de Joden af te schepen. Hij laat een Joodse moordenaar komen en vraagt het volk wie hij moet vrijlaten: de moordenaar Barabbas of Jezus? Opgehitst door een leider kiest het volk voor Barabbas. Barabbas was schuldig, Jezus onschuldig. Toch is het Jezus die sterft en niet de moordenaar. Jezus draagt de straf die Barabbas verdient. Vervolgens wordt Jezus gemarteld en gekruisigd. Het ultieme bewijs dat in Gods koninkrijk alles anders is dan hier op aarde. De enige ware koning, de God die mens werd, de mens die niet had gezondigd, juist hij sterft. Hij draagt zo de straf voor ons. En op een bijzonder moment, op dat tijdstip, slachten de Joden namelijk het lam voor het Pesachmaal. Nu denk je misschien, maar Jezus had de avond ervoor toch al de maaltijd gevierd waarmee de uittocht uit Egypte werd herdacht? Dat klopt. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat voor sommige Joden een dag begon bij de zonsopkomst. Dit was bijvoorbeeld zo in Galilea, waar Jezus vandaan kwam. Maar voor de Joden in Jeruzalem begon een nieuwe dag juist bij zonsondergang. Daarom werd in de tijd van Jezus het Pesachfeest dus niet in het hele land op hetzelfde moment gevierd. Jezus at zelf van het Pesachmaal volgens de Galileese tijdsrekening en hij stierf terwijl de Joden die in Jeruzalem woonden het lam slachten. Vlak voor Jezus zijn laatste adem uitblaast, verzucht hij: het is volbracht. Dit zijn misschien wel de mooiste woorden die ooit zijn gesproken in de geschiedenis van de mensheid. Het is volbracht. Jezus heeft het offer gebracht dat nodig was om de dood te verslaan. Wie in Jezus gelooft, ontvangt vergeving van zonde. Hij of zij hoort bij God. Jezus wordt vervolgens van het kruis gehaald en in een graftombe gelegd door een rijke man, Jozef genaamd, en door Nicodemus. Het lijkt erop dat deze beide hooggeplaatste mannen in het geheim volgeling van Jezus waren geworden. Die zondag gaat Maria uit Magdala naar het graf. Volgens de andere evangeliën ging ze samen met andere vrouwen, maar Johannes focust hier dus op Maria. En ze ontdekt dat Jezus weg is. Vervolgens rennen Petrus en Johannes naar het graf. Ze ontdekken dat het linnen keurig is opgevouwen, maar er is geen lichaam. De twee mannen geloven dat er een wonder is gebeurd en gaan terug naar het huis waar ze verblijven. Maria blijft bij het graf staan en dan ziet ze plotseling twee engelen. Ze hebben mijn Heer weggehaald, zegt ze. En ik weet niet waar ze hem hebben heen gebracht. Achter haar verschijnt Jezus, maar ze kijkt niet goed naar hem. Dan noemt hij haar naam: Maria. Ze draait zich met een ruk om: Rabboni, meester. Jezus draagt haar op de leerlingen te vertellen dat hij weer leeft. En niet veel later verschijnt hij ook aan hen. Alleen Thomas is er niet bij. En hij gelooft dan ook niet dat Jezus uit de dood is opgestaan. Een week later komt Jezus opnieuw uit het niets op bezoek. Leg je vingers hier, kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij, zegt Jezus. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordt: mijn Heer, mijn God. En Jezus zegt: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien, maar toch geloven. En die laatste woorden zijn bedoeld voor ons. Wij hebben Jezus niet gezien na zijn opstanding, maar gelukkig zijn wij als we toch geloven. Johannes heeft nog een ontroerend slot van zijn evangelie voor ons in petto. De leerlingen hebben hun oude beroep opgepakt en zijn weer gaan vissen. Jezus had hun enkele jaren geleden, geroepen met de woorden: ik maak vissers van mensen van jullie. Maar hier vissen ze op de dieren die in het water leven. Het zit echter niet mee. De netten blijven leeg. En een man roept vanaf de kant van het water dat ze het net aan de andere kant moeten uitgooien. Ze doen wat de man zegt. En plotseling zit het net volledig vol met vis. Pas dan herkennen ze Jezus en Petrus springt overboord om naar hem toe te lopen. Johannes vertelt ons met dit verhaal dat we veel meer vis zullen vangen als we gehoorzaam zijn. Hij bedoelt dat we veel meer zullen bereiken en dat veel mensen tot geloof zullen komen als we Jezus' aanwijzingen opvolgen. Jezus maakt een vuurtje, braadt vis en eet zelf ook. Opnieuw een bewijs dat hij geen geest is, maar weer echt leeft. Dan neemt hij Petrus apart. Petrus kwam nog met een diep schuldgevoel, want 3 maal heeft hij Jezus publiekelijk verraden. En nu vraagt Jezus 3 maal of Petrus van hem houdt. 3 maal antwoordt Petrus bevestigend. En Jezus geeft hem de opdracht om een leider te worden van Jezus' volgelingen. Hij moet hen leiden zoals een herder zijn schapen leidt. En tegelijk maakt Jezus aan Petrus duidelijk dat hij op een dag ook ter dood zou worden gebracht. Dan vraagt Petrus wat er met Johannes zal gebeuren. Jezus antwoordt dat dat hem niets aangaat. De schrijver van het evangelie laat vervolgens nog weten dat het zijn taak was om zijn hele leven te getuigen van wie Jezus was. En we weten uit de geschiedenis dat Johannes is vervolgd, gemarteld en uiteindelijk is verbannen naar het eiland Patmos. Maar voor zover bekend is hij de enige leerling die geen gewelddadige dood is gestorven. Tot het einde van zijn lange leven heeft hij over Jezus verteld. En dit boek, vol met herinneringen aan Jezus, aan zijn onderwijs en zijn daden, is daar het bewijs van. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van de evangelie. In de volgende aflevering pakken we de draad weer op met het Bijbelboek Handelingen.